Dat blijft natuurlijk wel een ding dat ik eeuwig ga meenemen in mijn leven. En soms vind ik dat wel heel moeilijk om zo te beseffen van oké, dat gaat wel nooit meer veranderen. Dat is toen dat ik jong ben gebeurd en dat is een trauma geweest en dat is een stukje dat er gewoon niet meer is.
In elke lagere schoolklas zitten minstens 3 kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken of hebben meegemaakt.
Ik was 5 toen mijn papa is overleden.
En achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en allez, van alles gewoon.
Het is geen schreeuw om aandacht, het is een schreeuw om hulp te krijgen.
Dat is met uw emoties geen blijf kunnen.
Om in bescherming genomen te worden. Of...
Alles waar je je kind van zou willen beschermen, gewoon dat.
Nog al te vaak worden deze traumatische ervaringen niet gezien en herkend. Terwijl het een grote impact heeft op deze kinderen en hun verdere leven. Ik ben Veerle Segers en ik ga op zoek naar wat trauma is. En naar wat wij allemaal kunnen doen voor kinderen die de pech hebben om ermee geconfronteerd te worden. Ik doe dat samen met overlevers van trauma, met kinderpsychiater Eva Kestes en andere experten. Dit is Zie mij.
Ik ben Louise Verdonkt, ik ben 20 jaar en ik zou mijn kindertijd omschrijven in verlies, zorgeloos en hechte banden, denk ik. Ja.
Aflevering 1, Louise. Dag Eva Kestes.
Dag Veerle.
Jij gaat mij wegwijs maken in de wereld van trauma bij kinderen.
Ja, met plezier.
Ik ben wat gaan googelen. En dus ja. Als je synoniemen van trauma gaat opzoeken, dan staat er blessure, verwonding, kwetsuur, wonde. We kennen die term en we gebruiken hem zelfs vaak in gesprekken. Het valt mij op. Misschien omdat ik met die podcast bezig ben.
Ja, tegenwoordig wordt dat eigenlijk heel vaak gebruikt. Ja. Enfin, de trauma wat jij zegt, als je het googelt, dat wordt eigenlijk verwezen omdat ook in de lichamelijke gezondheidszorg wordt trauma ook gebruikt. En dan gaat het over grote verwondingen. Hè. Een traumachirurg die gaat mensen behandelen die in een verkeersongeval. Dus daar zijn grote fysieke verwondingen.
Ja.
En daar is de link bij psychisch trauma. Dat gaat eigenlijk over psychische verwondingen.
En ook grote psychische verwondingen.
Grote psychische verwondingen, inderdaad.
Wat wij in deze podcast willen uitleggen is, wat doet trauma met een mens en meer bepaald met een kind? Als kinderpsychiater werk jij met kwetsbare kinderen en jongeren.
Dat klopt.
Je wordt daar dus dagelijks mee geconfronteerd met de gevolgen van trauma bij kinderen. Laat ons bij het begin beginnen. Wat is trauma?
Je hebt aan de ene kant acuut trauma en daar bedoelen we mee een eenmalige heftige gebeurtenis. En dat is eigenlijk wat mensen heel vaak kennen. Getuigen zijn van een terreuraanslag, een milieuramp meemaken, een aardbeving. Dat zijn dingen die mensen kennen en waar mensen zich kunnen bij voorstellen dat dat heel ingrijpend is. Maar waar we het eigenlijk hier ook heel erg over willen hebben, is chronisch trauma. Dat wil zeggen dat je herhaaldelijk dingen meemaakt. En we hebben het over trauma bij kinderen, dus dat het ook op jonge leeftijd gebeurt.
En waarom is een kinderbrein daar gevoeliger voor?
Wel, zoals de meeste mensen eigenlijk onbewust misschien wel weten, is dat kinderen sponsen zijn voor hun omgeving. Kinderen leren supersnel en super. En hoe jonger ze zijn, hoe sneller ze dingen leren. Dus dan is het fantastisch dat dat brein een spons is. Maar een brein is niet alleen een spons voor de leuke dingen in de omgeving die het leert, is ook een spons voor de negatieve dingen. Dus dat brein is in volle ontwikkeling, daardoor heeft het een grotere impact. En ook het stresssysteem is in volle ontwikkeling. En dus een kind dat eigenlijk chronisch stress meemaakt tijdens het opgroeien, zal ook een gevoeliger en een meer reactief stresssysteem krijgen en zal dus ook bij kleine stress sneller reageren. Dus het wordt eigenlijk ingeschreven in je lijf.
Dat wordt echt een onderdeel van je zijn, eigenlijk.
Het is zoals leren lopen. De manier waarop je leert lopen, ja, dat is iets dat je als heel jong kind je eigen maakt. Dat is vaak ook iets wat je gezien hebt. Hè. Daar zit een soort van genetica in, maar er zit ook wat in. Hoe lopen de volwassenen in mijn omgeving? Hè. Je ziet vaak kinderen bijvoorbeeld... Hè,
met hun handen op de rug,
als de papa dat bijvoorbeeld ook doet. Hè. En ja, je kan dat anders leren later, maar het kost wel veel meer tijd en energie dan als je iets hebt meegemaakt op volwassen leeftijd. Dan kan je daar gemakkelijker van herstellen. Trauma blijft altijd ingrijpend en altijd moeilijk, ook als je het op volwassen leeftijd meemaakt. Maar als jong kind het meemaken, dan is het impactvoller. Omdat het net echt een deel wordt van je zijn.
We gaan in deze reeks heel veel verschillende oorzaken van trauma in de verhalen zien terugkomen.
Een van die impactvolle gebeurtenissen die een kind kan overkomen is het verlies van een ouder.
Ja, dat klopt.
Komt dat veel voor? Weten we dat?
Wel, in België hebben we niet zo'n hele goede cijfers, daar zijn we niet zo heel goed in. Maar in 2017 is er een rapport uitgekomen van de Koning Boudewijn Stichting. En daar hebben zij omschreven dat jaarlijks naar schatting 1% van de minderjarige kinderen in Vlaanderen een ouder verliest. En dat wil dus zeggen dat het leven van meer dan 10.000 kinderen elk jaar overhoop gegooid wordt.
Dat is toch niet niks, hè?
Nee, dat zijn er best veel.
Ja, wel, ik ben gaan praten met Louise, iemand die ik ken. Louise was de oudste in een heel gewoon gezin met twee kleine dochters, derde kindje op komst, tot plots alles helemaal anders werd, want haar papa verongelukte.
Ah, oké.
En dus ik ken Louise haar hele leven en ik heb dat ook van dichtbij meegemaakt.
Ik was 5, was ik, toen mijn papa is overleden. Ja, die heeft een motoraccident gehad nadat hij terugkwam van zijn werk. Ik was zelf toen nog op school ook, toen dat is gebeurd die dag. Samen met mijn zus. En toen is een vriendin van mijn mama ons ook komen halen op school, wat al een beetje een raar idee was. Allee, wij konden al niet zo goed volgen. Ja, en dan kwamen wij thuis en dan ja, kregen we dat verschrikkelijke nieuws horen. En ik weet gewoon nog heel goed dat ik toen dat ook niet zo goed snapte of zo niet goed wou geloven van wat is er dan gebeurd of hoe is dat nu kunnen gebeuren? Hoe gaat het nu verder en blablabla. Bla, bla. Ja, en dan was dat zo'n beetje met de familie samen daarover rouwen, zeg maar. Veel mensen kwamen op bezoek. Dat was ook wel raar, want je werd zo heel klein, maar iedereen kwam wel zo de hele tijd zo oh, en ça va, en blablabla, bla, bla, maar je wist ook niet zo goed wat te zeggen. Maar ja, op school en zo werd ik gewoon ontvangen daar niet van. Dus veel steun van overal. Dus ik zat in derde kleuterklas en dat was dan net voor de zomer gebeurd. 17 juni en dan ja, was het eigenlijk zomervakantie ook, kort daarna. En dan was het eerste leerjaar. En dat had wel echt een super harde invloed op alles wat ik... Ja, op school ook en zo. Ik was zo heel hard daar constant mee bezig. En ik wou daar ook zo niet altijd over babbelen, maar ik wou daar toch zo wel veel dingen over kwijt. Dus ik vond dat zo wel moeilijk om daar zo mee om te gaan. En ook als het daar dan op school over ging, dan wist ik ook zo niet altijd goed dat ik daarop moest reageren. Dus dan liep ik ook gewoon vaak de klas uit. En dan was ik gewoon zo, ja, nee, laat me mijn rust of zo. En ik denk dat dat ook wel de reden is waarom ik het eerste opnieuw heb gedaan. Omdat ik gewoon zo daardoor een achterstand heb opgehaald of zo. Daardoor zo een beetje dingen ben beginnen wegcijferen, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel een ding is.
Oh, meisje.
Sorry. Ik vind het ook niet erg om daarover te praten.
Het raakt jou.
Ja, wel, daar komt gewoon zoveel bij kijken. Er komen gewoon zoveel emoties naar boven. Maar ik ben daar wel graag open over, dus ik vind dat niet erg. Maar dat is gewoon ook zo confronterend als je zo daarover praat. En dan merk je zo van...
Het is nog niet voorbij.
Ja. Inderdaad.
Herinner je dat nog, die tijd? Of is dat
dan... Ja, ik weet wel dat ik zo niet goed kon volgen vaak. Of zo. Dat ik zo ook... Ja, ik was zo constant daarmee bezig, denk ik.
In jouw hoofd?
Ja, wel. Dus ik denk omdat ik daar ook zo de hele tijd mee bezig was, dat ik zo met de rest ook gewoon zo was van... Ik moet nog even zitten, ik moet nog even rustig dat een beetje plaatsen. En ik denk dat daarom dat ook niet slecht was om dat jaar opnieuw te doen.
Nu, dan heb je de lagere school. Hoe is die voor de rest gegaan? Dat eerste jaar was dan wel hobbelig, maar hoe ging het daarna?
Het is lang hobbelig geweest. De lagere school was eigenlijk een en al hobbelig, denk ik, voor mij. Vooral ook omdat ik er toen nog niet zoveel woorden over kon uitspreken of mij over kon uiten of zo. Dus dat ik dat zo nog heel moeilijk vond om daar iets of wat over te zeggen. En vanaf dat het zo over de dood ging of zo, dan... Ja, dan was het ook voor mij zo van, nee, daar hoef ik eigenlijk echt niet over te babbelen. Dus dan ontvluchtte ik ook vaak aan een onderwerp. Dan heb ik ook wel een tijd zo met iemand gebabbeld, maar dat heeft eigenlijk niet zo echt geholpen om zo'n beetje die gevoelens daar wat meer over te plaatsen. En dan maakten wij zo poppetjes en zo, om zo'n beetje...
Maar dat hielp niet.
Of dat ik dat zoiets kon vastpakken, dat zo... Ik weet niet, ik denk dat niet echt. Want ik ben daar ook vrij snel mee gestopt, dus ik denk dat het dan niet echt super... efficiënt was. Misschien ook niet super nodig. Misschien wou ik dat liever op mijzelf een beetje verwerken. Maar dus ja, als ik daar naar terugkijk, dan weet ik wel dat ik daar vaak wel heel moeilijk mee had. En dat ik daar ook wel zo... Dat wel ook een invloed had op mij en op hoe dat ik was en hoe dat ik deed en zo. Dat zat gewoon heel diep en dat was gewoon zo... Dat kwam ook vaak gewoon in mij op en dat ik daar vragen over had en dat ik zo... Dat ik daar zo niet goed mee weg kon.
Je zegt van, dat had invloed op hoe ik mij gedroeg en hoe dat ik was. Hoe was jij dan?
Ja, ik denk veel afweziger ook. En ook wel veel, niet per se stiller. Ik denk dat ik nooit echt een stiller ben geweest. Maar ik denk wel dat zo, ik veel harder zo was van afgeleid aan dromen. Zo, daarover aan het nadenken. Veel verdriet, wat logisch is. Ook wel boos, denk ik, vaak. Of zo van, oh, waarom ik en waarom moet dat bij mij gebeuren? En denk je vooral ook het plotse. Dat zo heel moeilijk was. Want iemand is ziek en is aan het aftakelen. Ik denk dat dat ook kei moeilijk is. Maar als je zo plots dat meemaakt, is dat wel zo plots ook een hele verandering. En je leven staat zo even stil en dat is even zo, oei. Ik weet zelf ook niet zo goed hoe dat we daar mee moeten omgaan, zeg maar. Dat is echt zo van dat moment, is dat ineens verandert alles. Heel je leven verandert eigenlijk.
Als je daar nu op terugkijkt, op die lagere schoolperiode dan, hadden er mensen jou achteraf gezien beter kunnen helpen? Of was er iets dat jij miste, zo dat je denkt van, oh, misschien als die dit of dat gedaan had?
Wat ik er dan nog van weet, of hoe dat ik dat dan zo heb opgevat van vroeger, weet ik wel gewoon dat mensen waren er wel en ik denk dat ze er ook waren hoe dat ik het wou of zo. En ik heel hard ook... En ik was daar ook wel zelf heel... Ja, niet per se open, want ik wou daar niet altijd over babbelen. Of ik werd wel heel stil als het over dat onderwerp ging. Maar ik denk dat ik wel graag wou eens laten zien aan mensen van... Kijk, het gaat niet. En weet dat ook. Maar ja, of dat ik echt zo iets heb van... Dat moest anders of dat kon anders. Dat weet ik wel niet echt. Of zo waar ik meer nood aan had, weet ik eigenlijk ook niet zo goed.
Dat is misschien net wat het zo moeilijk maakt.
Ja.
Er zit veel in, Eva, in wat we net allemaal gehoord hebben.
Ja, ze heeft veel verteld.
Het volle hoofd.
Ja, wat mij heel hard opvalt in haar verhaal, natuurlijk, ik heb haar niet gekend, hè, dus ik weet niet of wat ik vertel juist is, maar wat ik weet uit andere verhalen en wat opvalt bij haar is dat ze zegt, ik ben afwezig. Ik was eigenlijk helemaal geen stilkind, maar ik was afwezig. Ja, eigenlijk is dat vaak dat kinderen, en dat vertelt ze ook, dat continu precies in haar hoofd aanwezig is. En dan merk je dat zij de andere dingen in het leven veel moeilijker kan oppikken. Mm-hmm. Hè, zoals school, dat concentreren is duidelijk veel moeilijker. Bezig zijn met leerstof is dan een zware opdracht. Het is vaak al voor een volwassene heel ingewikkeld om te snappen wat is hier nu gebeurd. Er is iemand plots overleden om daar betekenis aan te geven, om te snappen. Ja, hè, heel veel mensen doen daar lang. Dat is ook zo hoe dat dan met rouw gaat. Maar als jong kind heb je nog minder handvaten. Mm-hmm. Nog meer op die leeftijd. Eigenlijk denken kinderen dat hun ouders er voor altijd blijven.
Mm-hmm.
Dat is iets waar je mee opgroeit. Dat is jouw basisveiligheid. Mijn ouders gaan er altijd zijn, ja, voor mij.
En ouders zeggen dat ook vaak, hè?
Ja.
Mama zal er altijd zijn, papa zal er altijd zijn. Ja. Eigenlijk mag je dat niet beloven, misschien.
Ja, op zich wel. Ja. Maar dan gebeurt het gewoon ineens. Want dat is wel jouw intentie,
ja,
hè,
ja,
als,
ja,
ouder. Hè? Ja. Dus we kunnen niet aan onze kinderen ook, als we dat al gaan uitleggen, alle moeilijke dingen die misschien zouden kunnen gebeuren. Nee. Ik weet niet of we ze daar zo mee helpen. Hè?
Ja.
Want ze dienen eigenlijk op te groeien met die zekerheid. Heel veel kinderen in de kleuterleeftijd beginnen ze wat bewust te worden van wat is dood zijn? Is dat voor altijd? Hè? Heel veel kinderen maken in de kleutertijd een periode mee waar ze heel veel bezig zijn met dood. Dat ze daar continu over spreken. Maar dat is omdat ze wat proberen te krijgen over wat is dat nu eigenlijk?
Ja.
Dus ja, Louise maakt dat mee, net als ze misschien daar een beetje een idee van heeft.
Ja.
Wat dat zou kunnen zijn, dood. Ineens wordt ze keihard geconfronteerd. Dus het is niet gek dat zij dat allemaal niet goed snapt. Heel vaak zijn de volwassenen in de omgeving ook compleet overrompeld, waardoor dat die niet bezig zijn met uit te leggen aan de kinderen wat er precies is, want die zijn met hun eigen emoties bezig. Heel begrijpelijk. En ze zegt het eigenlijk zo mooi, ze is ook zo jong, dat ze... Ja, ze heeft er nog geen woorden voor. Dus ze kan nog niet goed vatten wat er haar eigenlijk is overkomen. dat is extra lastig. En dat is waarom het voor kinderen zoveel zwaarder is. Hè? Ja. Wij als volwassenen gaan op zoek naar betekenis, naar woorden. Soms gaan we in muziek of in teksten. Hè,
de woorden van anderen zoeken zelfs.
Zoeken, maar, ja, maar een jong kind...
Kan dat nog niet.
Kan dat nog niet. Dus die moet ja, het in spel... Soms gaan ze het in spel tonen of gaan ze ja, in tekeningen of zo. Dus het is dan heel belangrijk. Hè, ze beschrijft dat als een therapie met poppetjes, maar het is dan heel belangrijk om te zoeken naar invalspoorten waar een kind wat mee weg kan om zich te uiten. Want de woorden, ja, die hebben ze vaak nog niet genoeg.
En dan zegt ze ook iets wat ik denk dat ook wel typisch is voor kinderen die het moeilijk hebben weglopen.
Ja, ja.
Uit de klas weglopen, als het te veel wordt.
Ja. En dat ook dat is iets dat vaak dan misbegrepen wordt. Het is misschien raar om te zeggen, maar bij Louise is het heel helder, denk ik, of was het heel helder voor die leerkrachten, haar papa is gestorven. En als het over dood gaat en zij loopt de klas uit, ja, dan hoop ik dat de meeste leerkrachten die link kunnen leggen. Maar natuurlijk, als je iets meemaakt waar leerkrachten nog niet weten dat dat bij jou thuis gebeurt, en er wordt een thema aangeraakt.
Ja.
En dan word jij ook overspoeld. En dan heb je kinderen die ook de klas uitlopen. En dan, als je niet weet wat daarachter zit, dan denk je soms, wat een vervelend kind. En waarom denkt hij nu dat hij de klas mag uitlopen?
Hier blijven. Hè.
Hier blijven. En dan ga je er misschien nog wel voor staan. En dan wordt hij helemaal boos. Terwijl, als volwassenen doen we dat soms ook. Hè. Weglopen uit een gesprek. Of dat we zeggen, hè, dan hebben we misschien al wat manieren geleerd om dat op een beleefde manier uit de weg te gaan.
Ja.
Maar eigenlijk doen we dat als volwassenen vaak ook. Als iets emotioneel te dichtbij komt of overspoelend is, dat we een ander onderwerp kiezen. Of ik moet even naar het toilet. Of
een telefoon. Ja. Een dringend telefoontje.
Ja. Dus daar vinden we vaak wel ook. Of we maken een mopje om het...
Te omzeilen. Kinderen kunnen dat nog.
Ja, die kunnen alleen maar weglopen. Dat is een vluchtreactie die dan... Want dat stresssysteem wordt zo fel geactiveerd en dat zegt dan weg uit deze situatie, zodat je stress gaat zakken.
Ja. En bij kinderen gebeurt dat dan letterlijk.
Letterlijk, ja.
Louise gaat naar het middelbaar en dat is toch ook wel weer een nieuwe start. Ze heeft die lagere school gedaan en dan komt ze terug tussen nieuwe mensen. En dat is dan toch wel een beetje... Spannend.
Ja, het ding is wel dat ik nog steeds wel ook bijvoorbeeld in de scouts zijn er heel veel mensen waar ik mee in de lagere school heb gezeten. Dus die weten dat allemaal wel heel goed en die hebben die situatie eigenlijk volledig meegemaakt. Maar inderdaad, toen ik naar het middelbaar ging, was ik ook een van de enigste van mijn school die naar die school ging op nog twee mensen na of zo. Dus dat was dat inderdaad ook altijd. Je komt dan in een nieuwe omgeving. En ik vond het altijd wel belangrijk dat mensen dat wisten of zo. Want ik vind dat wel echt een groot ding dat ik heb meegemaakt. Dus daarom wou ik dat ook wel altijd snel vertellen. Maar ik vond dat wel moeilijk om dat tegen mensen te zeggen. Maar ik merkte ook wel, denk ik, hoe ouder dat ik werd, hoe harder dat mensen dat zo in konden volgen of zo. Dat mensen wel zijn van, amai, heftig, Jesus, wat heb jij meegemaakt?
Hielp dat jou op een of andere manier?
Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de reden is waardoor dat ik in het middelbaar dan daar meer over ben beginnen praten en ook daarover kunnen praten. Ik denk dat dat ook wel het goede daaraan was. Dus dat ook zo steeds meer en meer voelde ik zo van oké, ik begin daar wel woorden over uit te spreken. Ik kan daar wel iets over zeggen, ik kan daar wel iets over vertellen.
Hoe was het op school in het middelbaar? Ging dat dan beter?
Ja, ook in de klas en zo. Ik had veel minder, veel moeilijker zo die momenten dat ik zo even weg moest of even moest beginnen wenen of weet ik veel. Ik kon veel harder mijn moment vinden waar ik dat wou zeggen of waar ik daar iets over kwijt kon.
En dus op school ging het beter? Hoe ging het met je gezondheid?
Dat wel oké. Daar heb ik nooit echt heel veel last van gehad, denk ik. Ja, ik denk wel soms dat ik door dat trauma dat ik heb meegemaakt, omdat dat ook wel een trauma-leeftijd is, waardoor ik daar ook, denk ik, heel weinig nog van weet, of de periode dat mijn papa er nog was, daar heel weinig van weet. Wat ik dan ergens ook wel kut vind, omdat ja, als mensen dan zo zijn van oh, en heb je nog een herinnering, had ik dat zo graag gehad, maar dat heb ik zo niet echt. En als ik dan zo video's zie, dan denk ik, oké, dat was hem, dat was zijn stem. Maar dat ik wel zo bijvoorbeeld uitslag ben je beginnen krijgen en zo die dingen dat eigenlijk ook vanuit het inwendige uitwendig tot uiting kwam. Dus ik denk dat dat ja, zo onderliggende inwendige pijn, stress, zo'n dingen wel, maar qua gezondheid, ça va.
En wat zijn dan zo de dingen waar je tegenaan botste?
Toen ik zo puberde, zeg maar. Ja, ik was wel echt gewoon een ambetant kind toen. Ik ging het wel uit, zeg maar. Dat zal me wel zeker bevestigen. Ik denk dat dat ook een beetje was zo als reactie op dat ik heel lang zo een beetje vast zat in wat er was gebeurd en zo. Dat ik daarna zo echt zo een beetje die drang had om me even te laten gaan en om...
Heb je het gevoel dat je als klein meisje ben je te flink moeten zijn? Nee, want je was de oudste. Het is niet zo verwonderlijk dat je heel flink bent geweest. Jij was ook heel flink, hè?
Ja, wel, maar ik was denk ik vroeger wel heel flink. Maar ik denk dat ik zo vanaf het middelbaar ben ik wel zo wat... veel meer mijn eigen goesting doen en zo. Dat echt... Ja, mijzelf gewoon zo wat terug ontdekken. Hm. Ik denk dat ook wel lang door wat er is gebeurd is, dat ik daardoor zo niet altijd helemaal mijzelf kan zijn. Dus dat dat toen wel allemaal zo een beetje tot uiting is gekomen.
Je moet zeggen dat ook vaak hè, met mensen die een groot verlies meemaken, iedereen doet dat op zijn eigen manier.
Ja.
Jullie waren met vier, hè? Ja. En ook op zijn manier, dat moet toch ook soms zoeken geweest zijn?
Zeker, ja. Zeker en vooral ook omdat... Ja, mijn mama moest dan alles alleen geregeld krijgen. Dus alles voor naar school en dit en dat en dan hobby's. En echt zo, ja, dat was gewoon, denk ik, too much soms. En dat merkte ik ook wel aan mijn mama. Maar ik denk dat ik dat ook in mijn middelbare jaren veel harder door had of begon te beseffen. Van amai, die zijn hier allemaal alleen aan toen dan toen ik klein was. Omdat ik toen zelf ook nog niet alles kon doen of kon helpen. Nu gaat dat natuurlijk wel.
Ik denk dat je hebt veel vrienden, hè?
Ja.
Is dat belangrijk geweest in heel die periode, vrienden?
Ja, ik denk dat ik daarom ook wel altijd zo heel graag zo... Doordat ik dan mijn papa ben verloren, dat ik veel harder de nood heb om een echte vriendschap met mensen op te bouwen. Ik denk dat dat ook wel erin is waarom ik zoveel mensen ken. Ja, die liefde is toch wel heel belangrijk ook. Allee, zo die... Dat je echt voelt van... Oké, die is er echt enige... Welk moment voor mij?
Wat mij hard opvalt, is zo... Ik heb mijzelf terugontdekt.
Ja, ze beschrijft eigenlijk heel mooi. En dat is wat je ook heel vaak ziet bij kinderen, toekoer. Als ze merken dat hun ouders eigenlijk met iets zitten. Dat er iets heel impactvol is gebeurd voor hun ouder. Ofwel gaan ze de bliksemafleider. Hè, als ouders heel erg depressief of afwezig dreigen te geraken. Dan kan het zijn dat een kind in actie komt. Van, hey, ik ga hier wat vervelend gedrag stellen. Dat is niet... Echt bewust dat hij dat denkt, maar dan komt daar zoiets van... Ik moet mijn ouder wakker maken, dus die gaan dan wat lastiger gedrag tonen. Maar er zijn er anderen die voelen van... Oh, ik ga echt heel flink zijn, ik ga mij gedijst houden, want mijn emoties zijn er nu te veel aan. En dat is wat er vaak gebeurt bij kinderen, dat ze zich dan wat wegcijferen. Natuurlijk is dan fantastisch die puberteit, dat die daar komt... Want ja. Dat is de taak van een puber om zichzelf te ontdekken, van elke puber. Dus daar is het gewoon vanuit de ontwikkeling die een drang van hey, hier moet nu wel iets mee gebeuren. Maar tegelijkertijd zou het ook kunnen, enfin, puur hypothetisch, ik weet het niet. Maar soms is het ook zo dat ouders, als die wat verder staan, dat er ook wat meer ruimte komt.
Mm-hmm.
En je ziet dat soms... Met andere dingen, dat als kinderen voelen... Ah, nu is de zorg rond dat kind of rond die situatie is wat gaan liggen. Aha, nu is er ruimte voor mij.
Het is mijn moment.
Het is mijn moment. Hè. En dat klinkt alsof het heel bewust is, nee. Maar het is zo een soort van aanvoelen van energie. Van oh, nu kan ik het wel laten komen. En natuurlijk, ja, als je papa kwijt bent, ze zegt ook... Maar ik weet eigenlijk niet, ik weet niet goed wie dat was.
Mm-hmm.
Ik moet het hebben van verhalen en van video's, want ja, ik was te jong om daar heel heldere herinneringen aan te hebben. Ook dat heb je nodig. Hè. Kinderen gaan ook zichzelf identificeren met een ouder. Lijk ik meer op de papa, lijk ik meer op de mama, lijk ik meer op mijn onkel, op de tante, opa, oma. Daar zijn kinderen mee bezig. En daar is één belangrijke figuur...
Die ontbreekt.
Die ontbreekt, dus ja. Dan moeten we nog extra op zoektocht gaan van wie ben ik eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
En ze vult het allemaal heel mooi in.
Ja.
Ik was ook heel ontroerd om te horen... Ja, ik bewonder haar eigenlijk heel erg, want ik vind dat Louise echt zo haar eigen therapie georganiseerd heeft.
Met de vrienden.
Ja, ze zorgt dat iedereen het toch wel weet wat daar is overkomen.
Ja.
Ze maakt ruimte voor haar eigen noden. Ze zorgt dat ze omringd is door mensen...
Mm-hmm.
Hè, wat dat heel mm-hmm. helend is,
ja.
Dat heeft ze zelf gevoeld. En ze gaat er vol voor.
Ja.
En dan zorgt ze nog... En ze zoekt haar eigen timing. En zo. Er is een periode dat ze denkt van... Ah, ik moet comfortabel genoeg voelen. En daarna voelt ze van, ah ja, ik heb er meer woorden voor. Die andere pubers die beginnen dat ook meer te kunnen. En die kunnen zich voorstellen, oei, hè, zonder papa, hoe zou dat zijn? Amai, dat moet erg zijn. Mm-hmm. Dus je krijgt ook erkenning. En ze regelt haar eigen timing, maar ook dat ze regelmatig erkenning krijgt over... Ja. Amai, dat is erg wat u is overkomen. Dat doet ze fantastisch. En ze zegt ook, ze gaat heel hard de verbinding opzoeken. En ze, zo de hechting. En ik denk, er zijn twee dingen die kunnen gebeuren als er u zo'n zwaar verlies overkomt. Dat je als jong kind al heel snel met de dood geconfronteerd wordt. Mm-hmm. Ofwel kies je voluit voor het leven. En zeg
dat
je van,
Louise.
Ik wil ervoor gaan. Ik moet dat er hier uithalen. Want ik weet dat het kort kan zijn. Of je wordt daar heel angstig van. Dat kan ook gebeuren.
Ja, en dat je zegt, net geen relaties meer aangaat,
ja,
bij wijze
bijvoorbeeld
van spreken.
Er zijn ook mensen, kinderen die dan denken van oei, maar ik ga nooit meer zo dichtbij komen, want ik kan iemand die heel dierbaar is zomaar kwijtgeraken. Dus ik ga vanaf nu iedereen op afstand houden. En in dat opzicht, ja, daarom bewonder ik Louise Zwart, dat zij gezorgd heeft van nee, ik moet hier zorgen voor die relaties. En die helpen haar ook zo.
Ja.
Dus dat is echt mooi, knap. Ja. Ja.
Nu, ze heeft het ook over je gezondheid. Dat is oké. Ja, ik heb wel wat uitslag gekregen. En dan ook weer zo dat lichamelijk, van binnen naar buiten. Dat is iets wat ook belangrijk is in het detecteren van trauma. We gaan in deze podcast er ook soms andere experten bij halen. En bijvoorbeeld, de huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in het detecteren van bijvoorbeeld... Een uitslag.
Ja, wel, eigenlijk zegt ze het zelf mooi. Ze noemt het zelf, hè, die stress. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dat stresssysteem is eigenlijk actiever, reactiever. En dat kan zich tonen in emotionele problemen. Dat kan zich tonen in meer angstig zijn enzovoort. Dat horen we bij Louise niet zo heel erg. Maar dat kan ook in het lijf tot uiting komen. En huid is zoiets dat heel gevoelig is. Heel veel huidaandoeningen, eczeem. En je kan daar aanleg voor hebben, maar stress kan dat verergeren.
Ja.
En als je merkt dat een kind daar eigenlijk heel vaak last van heeft, ja, dan is het toch goed om te gaan zoeken wat zou de stressbron zijn die daarachter ligt. Dat kan school zijn, maar dat kan dus ook met situaties in een thuissituatie te maken hebben.
Ik ben naar Linde Tillet geweest, huisarts in Sint-Amandsberg bij Gent. En zij is ook al jaren zelf overtuigd van het belang van de traumasensitieve benadering bij huisartsen. En wat wil zeggen, exploreer niet alleen het lichaam van... uw patiënten, maar ook wat erachter zit. Zij probeert ook andere dokters ervan te overtuigen door workshops en trainingen. Dus voor huisartsen betekent dat, ga op zoek naar het verhaal achter de lichamelijke klachten van patiënten.
Eigenlijk kunnen alle klachten alarmsignalen zijn. Dat is een beetje het vervelende. Wat dan vaak voorkomt, zijn spierpijnen, hoofdpijn, concentratiestoornissen, maag-darmklachten ook heel vaak, dat de maag en de darmen niet goed functioneren omdat er gewoon te veel stress in het lichaam zit. Slaapstoornissen, depressieve klachten, angstklachten. Dat kunnen allemaal clues zijn van er is hier iets aan de hand en we moeten meer weten van de voorgeschiedenis of het verhaal van de patiënt. Nu, er zijn wel een aantal zo red flags, denk ik. Ik denk als mensen heel veel psychische, of wat wij ook noemen psychosomatische klachten hebben, en dat ook zelf vaak beschrijven als stressklachten, ja, dan is het echt wel onze taak om op zoek te gaan van waar komt die stress nu? Mensen geven vaak wel visjes, noem ik dat dan. Hè? Die kunnen zoiets poneren van ja, ik heb bijvoorbeeld stress thuis. Of de laatste tijd kan ik me niet goed concentreren. Ik heb veel aan mijn hoofd. Dus dat zijn zo kleine ingangszinnetjes die toch al een clue geven van er is hier iets aan de hand en ik moet daar zicht op krijgen.
Exploreren, achter het verhaal komen. Lichaam en geest zijn verbonden. Ik ben echt helemaal mee. Maar ik denk dan ook aan die drukke praktijken waar dat je vaak wachtzalen, lange wachttijden en een consult van 10 minuten.
Ja, moeilijk hè, voor die huisartsen.
Ja, ik heb dat ook aan Linde gezegd. Van, ja, gaat dat dan wel?
Dat is de Achilleshiel van het hele, hele systeem. Je moet tijd hebben om te exploreren. Dat gaat niet in 10 minuten. Je moet tijd hebben om uit te leggen waarom dat je die vragen stelt. Kan ook zomaar niet out of the blue komen. En je moet mensen ook op verhaal laten komen. Als dat over moeilijke dingen gaat, dan is dat met horten en stoten of met kleine beetjes. En dan, als er een traumatisch verhaal komt bijvoorbeeld, dan weet ik al bij voorbaat, oké, ik ga hier zeker een half uur uitlopen. Ja, je kan niet anders. Op dat moment moet je ruimte maken en moet die persoon kunnen vertellen wat er aan de hand is. En dan moet je ook samen tot dat besluit kunnen komen van een aantal van uw lichamelijke klachten hebben daarmee te maken. En nu gaan we kijken wat we daar kunnen aan doen. De verdere bespreking kan je natuurlijk wel temporiseren en naar een volgende keer brengen. Maar dat vraagt tijd. Absoluut.
De factor tijd kan een obstakel zijn in het detecteren van trauma. Maar Linde ziet wel een aantal mogelijkheden en biedt ook al wat oplossingen. Ah. Dus het is niet de eerste keer dat ze erover praat, dat is duidelijk. En ja.
Ze heeft er al over nagedacht.
Ja, en ze heeft echt een hele grote wil om iedereen mee te nemen in het verhaal.
Ik denk dat het begint bij voldoende kennis hebben over de impact van trauma op het lichaam en op de geest. Dus dat is iets voor het onderwijs. En ik denk dat daar zeker nu ruimte voor gemaakt wordt in het onderwijs. En ten tweede denk ik dat je als huisarts een soort van zintuig kan ontwikkelen daarvoor. In die zin dat ik vaak mensen, als die voor de eerste keer komen, de manier waarop dat die over zichzelf spreken, een klacht te benoemen, hoe dat ze zich gedragen, dat soms al bij mij dingetjes weggeeft van daar zit misschien nog een verhaal achter. Maar het is niet aan ons om dat dan te bruskeren. Die verhalen komen soms met mondjesmaat. Maar als door te vertellen van kijk, ik zie een aantal klachten bij jou, we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat zou kunnen te maken hebben met een overprikkeld stresssysteem, bijvoorbeeld iets dat gebeurd is in de jeugd of vroeger, is daar een belletje dat bij u rinkelt daarvoor. Door u open te stellen en te tonen dat je tijd kan nemen voor dat verhaal, dat is voor mij wel voor een stuk traumasensitieve zorg. Wat dat ook voor mij traumasensitieve zorg is, is de manier waarop dat wij mensen lichamelijk benaderen. Als je een buikonderzoek doet, ik heb het nu nog zelfs niet over een gynaecologisch onderzoek, maar een buikonderzoek of vragen of dat mensen een kledij willen uitdoen, of dat kan al triggerend zijn als iemand erge dingen heeft meegemaakt. Dus ook daar goed uitleggen wat dat je gaat doen, geruststellen, mensen een eigen tempo laten volgen. Ik denk dat dat ook traumasensitieve zorg is.
Wauw, ik wens iedereen een huisarts zoals Linde.
Ja, en het klinkt eenvoudig. Zoals zij het uitlegt en ook de manier waarop zij praat, dat gaat daar vanzelf af. Maar bepaalde oorzaken van trauma, het is niet makkelijk om daarover in gesprek te gaan met de betrokkenen. Ik denk dan aan misbruik en geweld. Als je dat vermoedt, maar het zijn maar vermoedens dat ergens speelt, ja, begin er maar eens over.
Ja, klopt. Maar ik herken ook wel wat zij zegt, dat je na een tijd ook wel bepaalde dingen soms kan herkennen in lichaamstaal of in... Er zijn ook mensen bij wie het echt nooit zou raden. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar soms verklapt het lichaam wel dingen in zijn beweging, in zijn taal of zo. Maar wat ik mooi vind aan wat Linde zegt, is traumasensitieve zorg wil zeggen dat je er vanzelf al rekening mee houdt. We zijn vanuit de efficiëntie van de geneeskunde van laat het maar rap gaan. Hè? En ik zie eigenlijk ook steeds meer kleedhokjes verdwijnen in dokterskamers. Maar kleed u maar aan uit waar ik hierbij sta. Ja, ik denk dat dat voor veel mensen toch even een drempel over is. En ik hoor Linden eigenlijk net zeggen van ik laat mensen dat op hun tempo doen. En dan hoeft iemand niet te vertellen, ik ben misbruikt. Maar dan voelt die, jij houdt rekening met mij. En als die dat kan voelen, dan is de kans groter dat die op een bepaald moment wel gaat spreken.
Linde wil graag haar collega's, als ze de drempel voelen om het gesprek aan te gaan aanporren, om dat toch te doen.
Wat ik soms pijnlijk vind als ik trainingen ga geven ergens te velden voor huisartsen, dat die mij dan vertellen van, ga ja, dat gezin, dat is al jaren dat ik door heb van, dat loopt daar niet goed. Maar als je dan de vraag stelt van, ja, heb je dat dan effectief al op tafel gelegd? Van, ik link uw klachten daaraan en we moeten daarmee aan de slag. Of ik vermoed dat er hier geweld soms thuis is, of dat jullie op een slechte manier ruzie maken, of hoe dat je het ook makkelijk kan bevragen. Ja, er zijn veel huisartsen die dat dan toch niet durven. Terwijl ze het bij zichzelf weten. Ik begrijp dat veel collega's een drempel voelen om daarover in gesprek te gaan. Maar eigenlijk zou dat niet mogen. Want wij kunnen heel gemakkelijk tegen mensen ook zeggen van ja, roken is ongezond. Dat is natuurlijk ook algemeen geweten. Maar we kunnen net zo goed zeggen van ja, veel spanningen thuis, veel ruzies thuis, dat is ongezond. Dat weten we, de wetenschap zegt dat ook. En ik denk dat onze taak is om mensen daarover in te lichten. En dat is geen beschuldiging, maar dan moet je samen op zoek gaan hoe kunnen we die spanning daar gaan weghalen, zodanig dat die ongezonde situatie verbetert.
Ze legt het heel helder uit. En ik denk, hoe komt dat toch dat we dat niet doen? Ik vrees dat het ook een beetje in onze Vlaamse klei zit. Houd u maar bezig met
uw eigen.
Met uw eigen, hè. Bemoei u niet met een ander. Dat zit er ook zo wat in. Ik denk wat daar soms ook achter zit, is, en dat voel je bij Linde net niet, is toch een beetje een oordeel.
Ja.
En als je met een oordeel zit, dan is het moeilijker om het zonder oordeel te brengen. En hoe mooi zou het zijn dat als we inderdaad... En dan hoop ik dat we met deze podcast een beetje kunnen doen. Iedereen kunnen vertellen. Het kan zijn dat er door omstandigheden in jullie gezin superveel stress is. Dat er dingen mislopen. Dat er geweld is. Dat er middelenmisbruik is. Dat kan gebeuren. En soms weten inderdaad gezinnen niet dat het zo impactvol is. En dat het niet goed is voor de ontwikkeling van een kind. Soms weten ze het eigenlijk wel. Maar zijn ze heel bang om te spreken. Omdat ze bang zijn van alle gevolgen dat daarvan zouden kunnen komen. Over het oordeel. Kinderen die zouden kunnen weggenomen worden. Dus daar zit al een hele grote angst om te spreken. Bij de gezinnen, maar dan ook bij de hulpverleners. En als je zoals Linde met een gezin kan spreken... Ik denk dat heel veel ouders zouden blij zijn als die vraag komt.
Ja, oef.
Oef.
Ik sta er niet alleen voor.
Ik sta er niet alleen voor. En die wil mee nadenken met ons, hoe dat die stress minder kan zijn. Ik wens iedereen een Linde toe.
Terug naar Louise. Ze heeft ons al verteld over haar groeiproces, letterlijk en figuurlijk groeien, van kleuter tot het middelbaar. Sinds 2 jaar studeert ze in Gent. En daar heeft ze dan een nieuwe stap gezet in haar traumaverwerking.
En dan ben ik eigenlijk vanaf vorig jaar, dus dat is eigenlijk niet zo lang geleden, toch hulp gaan zoeken. Allee, ik wou toch zoiets met iemand gaan babbelen. Ik zat van, waarom niet? Misschien doet dat ook wel eens goed om daar wat dingen over kwijt te kunnen. Met iemand professioneel dan of met iemand die daar echt mee bezig is. En dan ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Theo. En dat waren dan 10 gratis gesprekken zelfs. Dus ik had me daar dan voor aangemeld. Dan ben ik daar op gesprek gegaan. En dat was dan ook toevallig bij iemand... die echt gespecialiseerd was in traumaverwerking. Dat was eigenlijk ideaal. En ja, ik was daar ook al heel content van. Ik kon daar zo wat babbelen. Ik kon daar die stelde mij vragen. Die ging ook over andere dingen. Hè. Maar ik merkte wel door die hulp ook dat ik daar zowel meer en meer ook over wou praten. En wel zo... Dat is wel goed, denk ik, dat ik dat heb gedaan. En dan... heb ik daar 10 gratis gesprekken gedaan en dat was dat ook wel afgerond.
Weet je ook waarom? Waarom dat je die stap gezet hebt?
Goh, de waarom. Ik denk vooral dat ik echt daar zelf ook wel iets zo professioneel hulp in wou hebben.
Mm-hmm.
En iemand ook van buitenaf. Dat vond ik ook wel fijn, want wat je heel vaak hebt met mensen die je dan heel goed kent of heel close mee bent... En die weten dat van u, die weten dan heel het verhaal en hoe dat dan is gegaan en zo. Maar zo iemand die u totaal niet kent, dat is ook soms niet slecht om daar eens tegen even af te gaan en te zeggen van, het gaat niet. En die had dan ook wel goede tips en zo dingen dat ik kon doen om mijzelf zo tot rust en zo te brengen. Dus dat was zo wel... Ja, dat was zo aangenaam.
Weet je, want je was in het begin heel geëmotioneerd als je erover begon te vertellen. Weet je waarom? Dat is, weet je al zo wat er dan gebeurt?
Ja, ik denk... Ik kan daar veel over vertellen, maar vanaf dat ik daar zo heel diep in begin te gaan, dan merk ik dat dat zo allemaal terug naar boven komt. Dan merk ik gewoon zo die gevoelens en zo die emoties dat daarbij komen kijken, dat die gewoon zo terugkomen. Ja, als ik daar zo tijd begin over te babbelen, denk ik ook wel dat ik gewoon merk van... al die confrontatie is zo groot. Ik denk dat dat ook wel heel hard is.
Wat mij hier opvalt, Eva, is dat ze 2 keer zegt, dat is gratis. Ja. Maar de laagdrempeligheid voor een student, maar dat zal niet alleen voor studenten zijn, het toegankelijk zijn van hulp en niet te duur zijn van hulp, dat is ook wel iets dat helpt, blijkbaar. Hè?
Ja, ja, dat is zeker. Hè. Zeker ook voor jongeren. Hè. Ze hebben zelf niet zoveel geld. En als ze dat aan hun ouders moeten vragen, dan moeten ze nog eens uitleggen waarom. Hè. Dat is vaak iets lastig. Of ze voelen zich schuldig dat ze, dat veel geld kost.
Ja.
Nu, gelukkig zijn daar ondertussen, daar zijn zo'n initiatieven als Theo. Er is ook bij het JAC, bij het CAW. Er zijn veel plekken waar je eigenlijk vrij toegankelijk hulp kan vinden. Ondertussen zijn er ook wel een aantal psychologen waar het redelijk goedkoop is om naartoe te gaan. Dus er is wel wat in beweging om dat goedkoop te maken. En dat is zeker belangrijk, zeker voor jongeren, om vlot ergens terecht te kunnen. Hè. Als het al geen wachtlijsten zijn, dat het dan ook de centen zeker niet zijn die je tegenhouden.
Ze heeft als kind hulp gezocht en dan ging het wel goed. Maar dan is er toch weer een moment dat er nood is voor hulp.
Nu, ik denk aan de ene kant, hè, opnieuw, credits to Louise. Ze zoekt haar therapie het moment dat ze het aan kan.
Mm-hmm.
Ik denk als zij een jong kind was en een therapeut... Enfin, het klikte niet of weet ik veel wat. Ik wil niks over de therapeut zeggen, maar het zou ook wel kunnen dat ze er als kind toen nog niet echt aan toe was. En als ze eigenlijk zelf geregeld heeft, dan gaan we dat nu niet doen. Hè.
Mm-hmm.
Maar het is ook wel zo dat trauma, ja, dat is eigenlijk zoals een bal onder water houden. En als je probeert te zeggen, ik ga overleven, ik wil niet dat dat te veel impact heeft op mijn leven, dus ik probeer die een bal onder water te houden. Dat kan, maar dat hou je niet eeuwig vol. Dus er zijn altijd momenten wanneer dat terug oppopt. En dat zijn bijvoorbeeld bij van die grote levensmijlpalen, omdat er dan zoveel gebeurt. Ja, en dan ineens...
Houd je die een bal niet meer naar beneden en dan vloekt die
omhoog. Ja. Omhoog, hè. Ja. En ze beschrijft dat die emoties van toen in het nu helemaal aanwezig zijn. En dat is eigenlijk heel kenmerkend voor trauma. Het kan zijn een grote levensmijlpaal of een andere levensgebeurtenis die dat terug wakker maakt. En dan is het alsof het verleden in het heden terug helemaal aanwezig is. Alles wat je toen gevoeld hebt, en dat kan ook gaan van lichamelijke ervaringen, dat die helemaal terug daar zijn. Dat is wat het zo lastig maakt, trauma. Dat je ineens overspoeld wordt door dat verleden, terwijl er in het nu misschien niks aan het gebeuren is, maar het voelt wel alsof het helemaal terug daar is.
Trauma is niet makkelijk om mee te maken, dat is een understatement, hè? Want die blijkt ook niet makkelijk te zijn voor mensen die rond de overlever staan, want we durven al eens ongelukkig reageren. En Louise legt uit hoe dat voor haar is.
Ik heb wel ook veel gemerkt dat als ik dat zo tegen mensen vertel, misschien is het daar ook een beetje waarom dat ik dat ook niet altijd direct wou zeggen, omdat je gewoon heel vaak merkt dat mensen niet weten hoe dat ze daarop moeten reageren. Ik heb geen zin om dat tegen mensen te vertellen die dan zoiets gaan hebben van oké, ça va. Zo snap je? En dat is niet per se slecht bedoeld. Die weet gewoon niet dat hij daarop moet reageren. Maar dan weet je ook wel van oké, die hebben zoiets al, zo'n trauma duidelijk niet meegemaakt. Of die zijn niet mee met hoe dat ze daar niet moeten omgaan.
Wat zijn de reacties waar dat jij het meeste aan hebt? Wat is een goede reactie als jij dat vertelt?
Ja. Goh, ik vind het altijd wel fijn als ik dat vertel en iemand gaat daar met mij mee in gesprek. Dat moet niet lang zijn, maar gewoon zo'n beetje van oh, en hoe is dat gebeurd en hoe is dat nu? Zo'n beetje dat. Meer als dat hoeft ook niet.
Het is 15 jaar geleden.
Ja, ondertussen wel.
Welke plaats heeft dat verlies van jouw papa nu in jouw leven?
Ja, dat heeft een heel grote plaats, dat sowieso. En ook wel een belangrijke plaats. En ik merk ook wel dat ik daar zo... Ik wil daar wel zo liever dingen over schrijven en zo. Is er iets over plaatsen of zo? Ik merk wel dat ik zo die dingen veel, veel fijner vind ook. Maar ja, dat ik dat volledig verwerkt heb en alles, zeker niet. Nee, daar word ik ook nog steeds wel mee geconfronteerd. Dat ik zo soms wel merk van, oh, dit is echt totaal nog niet op zijn plaats eigenlijk. Maar ik merk ook wel dat ik door bijvoorbeeld en naar die hulp te zoeken en zo'n dingen, dat ik daardoor ook wel al iets meer kan plaatsen en al iets meer weet van oké, ik wil daar met die en die over praten en ik wil daar dat en dat over zeggen. Dus hoe langer, hoe meer ook, merk je ook wel dat je zo... Hoe zeg je dat? Je leert daar wel mee leven. Het leven gaat ook wel gewoon door. Dat zeggen ze altijd en dat is ook wel echt zo. En je kunt daar, ja, je kunt daarover blijven jammeren, maar uiteraard zijn er momenten dat je daarover nadenkt en dat je daarmee bezig bent. Dat gaat ook niks veranderen. Je kunt hem niet terugtoveren en dat is super kut. Maar hoe ouder ik word, hoe harder dat ik daar wel mee probeer om te gaan. En ja, hoe meer dat gewoon zo zijn plaats in mijn leven heeft. En
Ze heeft wel nagedacht over hoe dat ze daarmee omgaat.
Mm-hmm.
Met haar verlies.
Ja, maar ja, Louise is een wijs meisje. Hè? Een wijze vrouw, moet ik zeggen.
Ja.
En ik denk, dat is ook wel wat trauma doet. Het doet u ook nadenken.
Ja.
Je wordt een beetje gedwongen om ermee bezig te zijn.
Louise was goed omringd. Dat zal een positieve invloed gehad hebben op hoe dat ze is kunnen omgaan met alles wat ze meegemaakt heeft.
Ja, ik denk, als ik zo haar bewonder, enfin, het doet niks af van mijn bewondering voor haar, maar de keuzes dat zij heeft kunnen maken om te kiezen voor vriendschappen, om duidelijk haar timing te kunnen zelf kiezen en plaatsen, denk ik dat zij omringd is geweest door mensen die haar getoond hebben van het is goed om te kiezen voor het leven, om te kiezen voor vriendschappen en liefde. Ja, dat heeft haar zeker... Enfin, dat is mijn hypothese, dat ze zo ook omringd is. En dat heeft zeker geholpen om het trauma niet nog groter te maken. Hè. En dat zij haar weg daarin gaat vinden en dat ze uiteindelijk ook kan studeren, dat er een hele hoop dingen ook wel ook goed gaan.
Ze is zich daarvan bewust.
Ik denk dat dat ook vooral iets is waar ik van geluk mag spreken, dat ik gewoon in een heel goed gezin, alleen een heel warm nest ben opgegroeid, waardoor ik daar ook nooit echt problemen heb gekend met... Allee, je hebt dat dan wel meegemaakt, maar het is niet dat je dan nog een thuissituatie hebt die er schrijnend aan toe is of zo. Dat is zeker niet geweest. Dat blijft natuurlijk wel een ding dat ik eeuwig ga meenemen in mijn leven. En soms vind ik dat wel heel moeilijk om zo te beseffen van oké, dat gaat wel nooit meer veranderen. Dat is toen dat ik jong ben gebeurd en dat is een trauma geweest. En dat is een stukje dat er gewoon niet meer is.
Dit was de eerste aflevering van Zie mij, een podcast in samenwerking met Kiem en met de ondersteuning van het Overhoop-project van de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse overheid.
Wie zelf met vragen zit, kan terecht bij de hulplijn 1712.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Het is nodig.